Ons onderwerp vanavond is immers, volgens het briefje, 1000 jaren van zegen komen toch. Ik ken eigenlijk geen enkel lied dat zo precies aangeeft waarover het vanavond gaat dan dat lied dat we net samen probeerden te zingen. Daarom, wel oude woorden, maar ik denk dat we het snappen. Er komt een tijd dat de gemeente die nu nog op aarde is, weggaat. We hebben dat allemaal overwogen, dat de kerk, zoals we dat noemen, de gemeente van onze Heer Jezus Christus, lichaam van Christus, van hier wordt weggenomen. Wanneer dat gaat gebeuren, weet niemand. We kunnen gissen dat het misschien spoedig is, dat doe ik ook, want ik sta in die traditie en ik geloof ook dat het niet lang meer gaat duren, dat het heel spoedig komt. Dan gaat de gemeente hier vandaan. Dat is niet het einde van alles. Het leven in de Achterhoek gaat waarschijnlijk door. Misschien zijn er nog diensten in kerkgebouwen. Misschien is er nog van alles aan de hand. Maar de gelovigen, van welke club je bent of van welke richting je bent, doet er niet toe. Als je de Heer Jezus kent, als je heiland, als je verlosser, als je leven uit God hebt, dat is een voorwaarde. De Heer Jezus kennen, als je heiland en als je verlosser, dan hoor je bij die gemeente. En die gemeente die gaat hier vandaan. Die wordt opgenomen. Dat noemen we de opname van de gemeente. Dat wordt soms fel betwist. Dat kan niet, zegt men. Dat gaat niet. En daar komen allerlei argumenten voor. Nou, ik zou wel graag met je willen discussiëren daarover. Want die argumenten die er tegen zijn, snijden geen hout. Wat overblijft is dat de gemeente die nu hier is, weggenomen wordt. En waar gaat ze dan heen? Ze gaan naar het Vaderhuis. Dat hadden we op een van de avonden. Je moet tot bekering komen, je mag tot geloof in de Heer Jezus komen. En vervolgens gaat die gemeente die gevormd is, hier vandaan. Vanaf dat moment wordt alles anders. Er ontstaat een tijd van grote nood, van grote ellende, van gigantische oorlogen, van enorme narigheid. Je voelt de narigheid aankomen. Ik wil niet zeggen dat mijn gevoel mij moet leiden. De schrift, de Bijbel zou mij moeten leiden. Maar iedereen voelt dat er een soort explosie komt. Een soort knal komt waar we nog geen weet van hebben. Maar die komt wel. Dat wordt de tijd van de grote verdrukking. En je vraagt je af, wie overleeft zo'n tijd? Hoe gaat dat dan? Nu, er blijken toch mensen te zijn die uit die grote verdrukking toch tot geloof komen. Dus het zijn niet de mensen van nu, maar van straks. Een grote schare die niemand tellen kan. Uit de grote verdrukking komen ze. Dat is niet de gemeente. Dat is niet de kerk. Dat is de groep, de schare, het gezelschap. Dan ontstaan. In die tijd van grote nood ontstaat een geweldige grote groep mensen die geloven, die gaan geloven. Maar ook Israël. Veel in de belangstelling. Met name vandaag en gisteren. Dat komt vanwege het wel of niet meegaan doen in de financiering van. Nou ja, of dat nu een pensioenfonds is, PGGM. Of dat nu Vitens is met water. Of dat het een ander bedrijf is met technische hulpverlening. Het is allemaal vandaag in de krant geweest. En ook al zou u een krant lezen hier, die loopt misschien wel een week voor, dat kan zijn, maar dan heb je het al gehad, een week eerder. Ik wil zo graag duidelijk maken dat de spanning rondom Israël toeneemt. De spanning in Israël neemt ook toe. Het wordt bij de dag moeilijker. En dat komt ook tot een knal. Maar Israël krijgt het echt benauwd. In die tijd van grote nood krijgt Israël het verschrikkelijk moeilijk. En toch, de Heere God heeft voor Israël een hele bijzondere zegen in petto. En wil die zegen ook laten komen. Die komt, hadden we. Maar na die tijd van grote nood, van grote ellende, komt er een 1000-jarig vrederijk. En daar is het volgende discussiepunt. Want ik heb vroeger altijd geleerd dat 1000-jarig vrederijk is begonnen ongeveer bij Diocletianus. Dat was de laatste keizer die nog vervolgingen deed. Maar toen die man overleden was en Constantijn de Grote keizer werd, christen werd, ja, toen was dat gedoe van die vervolgingen ook over. Toen was het een eer als je een beetje christelijk was. Kreeg je een aardig baantje. En dat duizendjarige vrederijk moet je dan symbolisch nemen. Dat getal is niet letterlijk, maar dat is symbolisch. En nou, dat gaat dus nog steeds door. Dat is toen begonnen. In die tijd is de Satan gebonden. Ja, hij rommelt nog wel wat aan zijn ketting. Maar hij is toch aan een ketting gelegd. Hij kan niet meer dat doen wat hij eigenlijk wel zou willen doen. Dat is de algemene opinie. En ik heb ook hier wel eens geroepen, dat is een hele eenvoudige test, of we nu in het duizendjarige Frederik leven, ja dan nee. Dan gaat u allemaal naar Burgers' Zoo, of Zoo, en u vraagt of de oppassers alsjeblieft alle hekken openzetten. Alles, alle hekken open. Dan bent u er in no time achter. En dan kijkt u maar eens of koe en berin, we zongen dat net hè, samen zullen weiden. Of de leeuw stro zal eten als een rund. En of een kind kan spelen bij het hol van een giftige adder. Jesaja 11. Het is een heel eenvoudige test. En iedereen weet dat hij die oppassers toch maar moet weerhouden om die hekken open te zetten. Want dat gaat niet goed. Bewijs, het duizendjarig vrederijk is er nog niet. Praten over het duizendjarig vrederijk wordt al eeuwen het chiliasme genoemd. Moeilijk woord. Dat woord chiliasme betekent alleen maar dat er een toekomstig duizendjarig vrederijk is. Dus niet nu, maar dat het komt. Als je vroeger chiliast was en je was predikant, dan kon je het vergeten. Dan werd je uit je ambt gezet. De kerk uitgegooid. En dat is eigenlijk nog zo. Ze hebben mij zo vaak naar mijn hoofd geslingerd dat ik een giliast was. En ze hebben gelijk. Als u er nog nooit één zag, zo'n giliast, nou hier zit er in ieder geval één. En hier zit een hele rij vanavond hoor, die daar net zo over denken. Daar ben ik diep van overtuigd. Die geloven dat het rijk van onze Heer Jezus, dat toekomstig rijk van de Heer Jezus, nog komt. Dat is nog aanstaan. Daar gaat het vanavond over. En het is best discutabel dus. Is het dan letterlijk een rijk van duizend jaren? Antwoord ja. Ik heb geen enkele twijfel dat dat duizend jaren zullen zijn. Ik weet niet of u ooit een beetje gerekend hebt, een beetje geteld hebt. Er zijn 7 periodes bij de schepping te vinden. En de laatste periode is een tijd van rust. De 7e dag. We hebben zo'n beetje 6000 jaar achter de knopen vanaf Adam. En de laatste periode is een periode van rust. Die 7e, die ook Sabbat van de rust genoemd wordt in de brief aan de Hebreeën. Die 7e periode van 1000 jaar komt nog. En 1 dag bij de Heere is als, ja, die wist u ook al. Dat is helemaal niet zo moeilijk. 1 dag is bij de Heere als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. En die tekst wordt wel gebruikt en we zeggen, nou, de Heer komt niet over 1000 jaar is bij de Heer, of 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar. Het kan nog wel 1000 jaar duren, zeggen de mensen dan. Dat praten over de komst van de Heer Jezus is uit de lucht gegrepen, dat kan niet. Dan halen ze deze tekst bij. Maar niemand zegt, die ene dag van Genesis 1, zou dat 1000 jaar zijn dan? En die 1000 jaar die er nog komt, zou dat dan die 1 dag zijn van de Shabbat, de rust van God? Antwoord ja. Dus het zit eigenlijk heel eenvoudig in elkaar, maar soms wel een beetje moeilijk voor mensen die een andere visie hebben aangereikt gekregen. En ik ga niet hier de criticus uithangen met het rode potlood en precies zeggen waar u allemaal de fout in bent gegaan. Dat is niet mijn insteek. Maar ik wil u wel vertellen dat alle dingen in de schrift echt een samenhang hebben met het geheel. En nu ga ik u iets lezen uit het laatste Bijbelboek en dan ga ik beginnen met mijn toespraak. Dit was allemaal nog een beetje een voorzetje. Uit Openbaring 20. Ik heb veel meer teksten over het duizendjarig vrederijk in mijn Bijbel. Ik zal wel een aantal nog noemen vanavond. Maar dit wil ik nog wel lezen. Openbaring 20. vers 1. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel, herziene Statenvertaling, met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel, en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. Er komt een moment dat die oude slang, de duivel, gebonden wordt voor 1000 jaar. Dat is nu nog niet. Want u merkte vandaag nog dat hij er was. Hij zette u aan tot verkeerd denken, tot de verkeerde route. En misschien zette hij u wel op het verkeerde been. Misschien kwamen wel dingen boven die helemaal niet van de Heere God zijn, in je denken. Of uit je pen, als je aan het schrijven was. De Satan wordt gebonden voor 1000 jaar. Vers 3. En hij wierp die duivel in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden. Nou, dat gebeurt vandaag wel. In Afrika, in Syrië, en in Irak, en in Iran, en in Nederland. Overal. Totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Daar krijg je nog een apart onderwerp over. De laatste staatsgreep van de Satan. Dat is het volgende, de volgende keer. En ik zag tronen, vers 4. En ze gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken 666 niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend en gingen als koningen heersen of koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God uit zijn en van Christus zijn, en ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Tot zover. Vele keren hebben we het getal 1000 nu gelezen in één klein stukje tekst. Stond het 6 keer, 5 keer? In elk geval voldoende om dit mee te nemen. Het 1000-jarig vrederijk is de tijd waarin de Heer Jezus op aarde regeert. Dat is nu niet zo. Hij is in de troon. Hij is in de heerlijkheid van zijn Vader in de hemel. Maar de Satan kan nog zeggen, mij is de macht gegeven. Hij biedt de Heer Jezus aan. Als je voor mij neervalt, dan zal ik je al de heerlijkheid van al die volkeren van de hele wereld geven. Want dat is mij toevertrouwd, dat is mij gegeven. En dat is ook zo. Hij wordt ook de vorst van deze wereld genoemd. Dat is geen klein verschilletje, dit is gewoon een feit. Hij is de vorst van de duisternis en de vorst van deze wereld. Maar de Heer Jezus komt. Hij komt terug. Hij komt op de berg Olijfberg. Hij komt daar. Die Olijfberg splijt dan midden door. En de Heer Jezus gaat Jeruzalem binnen om te heersen. En dan begint de dag des Heren. Zo wordt hij genoemd. De dag des Heren. De dag des Heren heeft een lengte van 1000 jaar. Eén dag is bij de Heren als 1000 jaar. De dag des Heren begint met zijn komst op aarde. Dat is niet zijn komen in Bethlehem. Dat heeft hij gedaan om voor jou en voor mij aan het kruis zijn leven te geven. Hij heeft alles willen geven om ons gelukkig te maken. En nu is hij, nadat hij het werk volbracht had, gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge of in de hemelen. Meer geworden dan de engelen als hij uitnemender naam dan zij geërfd heeft. Hebreeën 1. De Heer Jezus komt uit die heerlijkheid, uit die glorie van zijn Vader, uit de glorie van de hemel, laat ik het maar eenvoudig zeggen, terug hier op aarde. En zijn naam is Koning der Koningen en Heere der Heren. Hij komt om te heersen. Troon is Jeruzalem. tempel staat dan in Jeruzalem. Uit Jeruzalem een zegenstroom. Dat is het plaatje. Ik denk niet dat het al te moeilijk is om dit zo op te pakken. Maar ik wil proberen om hier iets als een voorbeeld te geven. Uit de Bijbel. Dat is iets wat me mateloos heeft geraakt. Al jaren. Ik denk de eerste toespraak waar ik echt om gehuild heb. Was een toespraak over Jozef. Uit het Oude Testament. Uit het boek Genesis. Vanavond zei iemand. Een bepaald lied werd gespeeld. En toen ik dat voor het eerst hoorde. Had ik kippenvel. Nou, oké. Dat kippenvelgevoel. Dat geraakt worden door. Dat het je. Uiterlijk bijna merkbaar is en zichtbaar is, maar in ieder geval voor jezelf is dit volstrekt helder. Daar is iets aan de hand, gebeurt iets. De geschiedenis van Jozef is zo'n geschiedenis. En nu zou ik wat mij betreft dit wel best willen lezen. Ik wil in Genesis 37 beginnen en in Genesis 49 ophouden. Dan kunt u gelijk naar de koffie lopen en een kopje nemen en dan naar huis gaan of zo. We voelen aan. Dat moet maar niet. Dan krijgen we de leesdienst waar ik vroeger al een grote moeite mee had. Zeker als iemand niet kon lezen, want het kwam voor bij ons in de kerk. Dat is heel moeilijk. Maar ik wil zo graag iets helder maken voor jou en voor mijzelf ook. En dat doe ik omdat het mijn eigen hart heeft. Omdat het me zo diep geraakt heeft. En er komen dingen in voor die je waarschijnlijk nog niet eerder zag. Ik wil niet eigenwijs doen, maar ik denk het wel. Jozef is een zoon van Jacob, de oude vader, de aartsvader Jacob en Rachel. Lea heeft ook zonen gebaard. En bijvrouwen van Jacob hebben ook zonen gebaard. Maar Jozef is een zoon van Rachel, de geliefde van Jacob. Eigenlijk de geliefde. En Jozef is opgegroeid nadat Rachel gestorven was, natuurlijk helemaal. In Genesis 37 is Rachel al gestorven. Dat vindt u in Genesis 35 als u dat wilt. Begin van Bethlehem in de Bijbel. Begin, heb ik vorige keer gezegd. Begin van Bethlehem is het sterven van Rachel in Bethlehem. En daar is Benjamin, die andere broer van, die broer van Jozef, de andere zoon van Rachel, geboren. Benoni noemde Rachel hem, zoon van mijn smart, zoon van mijn lijden. Maar Jacob heeft dat veranderd in Benjamin, zoon van mijn rechterhand. De zoon van lijden veranderde in de zoon van zijn rechterhand. Als u wilt weten wat Bethlehem betekent, hier heb u het. De zoon van lijden wordt veranderd in de zoon van Gods rechterhand. U kunt het niet nauwkeuriger krijgen. Als u daar oog voor hebt, krijgt u het nooit nauwkeuriger dan dit. De zoon van lijden verandert in de zoon van Gods rechterhand. Dat is Bethlehem. Dat is de kern van het verhaal. Daar. En daar begint de geschiedenis van Jozef ook in hoofdstuk 37. En Jozef heeft van zijn vader een pronkgewaad gekregen. Een heel mooie overgooien, zo zouden we het misschien moeten zeggen. Ook mannen hadden toen rokken. Liepen ook in gewaden. Eigenlijk nog wel in het Midden-Oosten, maar toen zeker. Rokken die je dus ook omhoog kon binden, de lendenen kon omgorden. Dat gold niet alleen voor zusters, voor vrouwen, dat gold ook voor mannen. Dus de discussie over vrouwenkleed en mannenkleed moet wel een beetje voorzichtig gevoerd worden, want mannen hadden ook rokken. Dus er zit ergens anders een verschil in kleding. Als je nou toch verschil wilt hebben, dan moet je het niet in een rok of in een broek zoeken, want dat gaat niet op. De mannen hadden ook geen broek. Althans aan de buitenkant niet. Maar Jozef had zo'n kleed. Nu hebben opvoedkundigen ons verteld dat het begin was van de ellende. Want als je nou een van die kinderen voortrekt en een van die kinderen een mooiere jurk geeft dan alle anderen, nou, dan vraag je om moeilijkheden. Dat zegt de pedagoog, de opvoedkundige. Maar Jacob heeft het wel gedaan. Bovendien had die Jozef al heel vroeg dromen. Hij droomde dat ze op het land waren en dat er allerlei schoven waren en dat al die schoven om zijn schoof gingen heen staan en daarvoor bogen. En ze hebben heel goed begrepen toen wat Jozef daarmee bedoelde. Soms zijn dromen niet altijd duidelijk, maar dit was heel duidelijk. Dacht je dat we voor jou zouden buigen? Zie je wel, dus ze hebben het heel goed begrepen. Heel goed. Maar nog een droom. En dat ging nog een stapje verder. Het was niet een soort aardse situatie met schoven van aarde en zo. Van zegen, van landbouw. Maar zon, maan en sterren. De hemel ook. Nou, dat ging helemaal te ver. Zelfs Jacob zegt in die tijd, dit gaat te ver. Dit kan ik niet meekrijgen. Ik zeg het maar heel voorzichtig, maar zo is het wel ongeveer geweest. Dus al die sterren bogen voor Jozef zijn sterren. Nou, dat is dan gelijk een soort meesterdromer geworden. Aartsdromer, krijgt zo'n titel mee. Jacob stuurt Jozef uit om naar de welstand van de broers te vragen. Hij moet op zoek om te kijken hoe dat gaat met de kudden. Want die broers die zijn met hun schapen, weet ik veel waar, allemaal bij Dothan in de buurt. En Jacob is daar ook benieuwd naar en stuurt Jozef op pad. Jozef komt bij de broers. Nou ja, dat is het moment dat Jacob niet meer toekijkt. Die zit ergens thuis in zijn tentje. En ze pakken hem aan, de broers. Daar komt die aartsdromer, die meesterdromer aan. Weet je wat we doen? We gaan hem eventjes een les leren. Nou, ze wilden hem eigenlijk wel vermoorden. Dat durven ze ook niet. Ze hebben hem wel vreselijk behandeld. Hij heeft ook gekermd. Hij heeft geroepen. Hij heeft om genade gevraagd. Blijkt uit de tekst hoor, van het boek Genesis. Maar ze hebben hun oren daarvoor toegestopt en ze hebben hem in een kuil geworpen. Niet wetend wat ze verder zouden doen. Later hebben ze hem uit die kuil gehaald. En ze hebben hem verkocht aan heidenen. Die toevallig langskwamen met een soort karavaan met spullen op weg naar Egypte. En ze hebben Jozef als een slaaf verkocht aan Midianieten. En zo is Jozef meegenomen. Voor zilverlingen verkocht. Nou hoop ik dat u nu al een soort omslag kunt maken. Kennen we eigenlijk wel iemand die er veel mooier uitzag dan alle anderen? Ja, toch wel. De Heer Jezus. Heeft God van jou gezegd, zie, iemand in wie ik een welbehagen heb, mijn vreugde, wel van hem. Dat bijzondere kleed heeft de Heer Jezus ook gekregen. Ja, even in overdrachtelijke zin, dat weet ik. Maar probeer het eens. Kennen we iemand die naar de welstand van het volk ging vragen? Ja. Kennen we iemand die zei dat hij de koning was? Ja. Kennen we iemand die verworpen werd? Ja. Kennen we iemand die voor zilverstukken verkocht werd? Ja. Kennen we iemand die in de handen van de heidenen is gelegd? Meegenomen naar de wereld van toen? Egypte was de wereld in die tijd, de wereld. Ja. Ja, die kennen we wel, ja. En daar in Egypte gaat het niet beter. Ook Egypte gooit hem in een kuil. In de gevangenis, Potifar. Omdat Jozef beschuldigd werd van dingen die hij niet had gedaan. Zoals ook de Heer Jezus beschuldigd werd van dingen die hij niet had gedaan. Is hij in de gevangenis terechtgekomen in Egypte. Het woord gevangenis bij Potifar is precies hetzelfde woord in het Hebreeuws als het woord kuil waar de broers hem in gooiden. Exact hetzelfde woord. En daar in de gevangenis zijn ineens twee medegevangenen. Er zijn wel meer waarschijnlijk, maar twee worden genoemd. Een schenker en een bakker. U kent het verhaal. En die schenker en die bakker die hebben beide een droom. En ze vertellen die droom aan Jozef. En Jozef geeft antwoord. De bakker die krijgt te horen, het gaat niet goed met je. De schenker krijgt te horen, nog 3 dagen en dan ga je hier vandaan en dan ben je weer terug. En dan word je weer in je ambt, in je eer hersteld. Dat gebeurt ook. Jozef vraagt aan die schenker, denk aan mij. Of blijf aan mij denken. Maar die man is zo blij dat hij weer vrij is, die doet dat niet. Het is bijna hetzelfde als die Heer Jezus die tegen jou zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Het is echt zo. U hoort het daar al zeggen. En jij denkt, nou, ik ben blij dat ik het een beetje aardig heb vandaag. Precies hetzelfde. Je vergeet dat de Heer ook nog iets vroeg. Dit is heel fijntjes. Maar hoe dan ook, Jozef blijft in de gevangenis totdat de farao in Egypte een droom krijgt. Dat is bijna parallel met een droom die in het boek Daniel bij Nebukadnezar te vinden is. God openbaart bepaalde dingen in een droom. Die farao droomt van die 7 vette koeien en 7 magere koeien, van die 7 volle aren en die 7 loze, bijna lege aren. En niemand kan de uitleg geven. Dan komt die schenker, die is daar steeds met een glas wijn bij de koning staat, ineens tot actie en zegt: heden gedenk ik mijn zonde. Zo staat het in de Bijbel. En ineens wordt hij bij zijn toezegging gebracht. Ja, die man, daarna, haal hem, zegt de farao. Jozef uit de gevangenis komt geschoren en geknipt met een nieuw kleed bij de farao. Bent u dat? Ja. Ik zal het heel kort zeggen, want je weet dat het in de Bijbel staat. De farao zegt: zouden we wel iemand vinden als deze? Zou je iemand anders kunnen vinden als hem, onze Heer Jezus? Jozef krijgt een andere naam. Hij wordt Zafnat Paneah, redder van de wereld. Potjandosi, de redder van de wereld. Ja, zo wordt hij genoemd. Hij gaat door Cairo en door andere plaatsen van Egypte. Zit op een wagen en iedereen zegt: eerbied, eerbied, knielt, knielt. Zijn broers hebben geen idee hoe het met die Jozef gaat. Maar hij wordt geëerd. Hij krijgt een vrouw. Daar in Egypte krijgt Jozef een vrouw. Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, wordt hem als vrouw gegeven. Zal ik het anders zeggen? Voordat de broers, voordat Israël tot bezinning komt of komen, heeft de Heer Jezus al een bruid. Uit de heidenen. Ziet hij het dan niet? Heb je daar nooit een foto gemaakt van dat schitterende stuk uit de Bijbel, dat daar een bruid is aan de zijde van Jozef, aan de zijde van de redder van de wereld, voordat de broers enig idee hebben wat er gebeurt? Voor de grote verdrukking heeft Jozef een bruid. Voor die moeilijke jaren aanbreken, waarover gedroomd was, van die verschrikkelijke tijd, had Jozef al een bruid. Voor de grote verdrukking komt, bent u bij de Heer Jezus. Ik hoop dat het land, dat je een soort kapstok vindt in die geschiedenis van Jozef. Een kapstok die gigantisch mooi is en heel zuiver bijna aangeeft hoe het verloop van de gebeurtenissen is. Heel precies. Nu, de vette jaren breken aan. Koren in overvloed, iedereen slaat op. Maar de magere jaren komen. Dat is 7 jaren van magerheid. 7 jaren van grote verdrukking. Dat God die tijd verkort, omdat er dan niemand zou overblijven, als dat echt 7 jaar zou zijn. Om de uitverkorenen is die tijd ingekort, is het teruggebracht tot 3,5 jaar. 42 maanden, 1260 dagen. Maar het is adembenemend als je gaat zien hoe dat daar al in de geschiedenis van Jozef is vastgelegd. Toen al. Jacob en de familie lijden honger. Maar horen dat er in Egypte een oplossing is. En Jacob zegt: nou, ga. Benjamin, ga niet mee. Want hij zegt: ik ga niet nog een zoon verliezen. Dat doe ik niet. Dat is mij te kostbaar. Dus de broers gaan zonder Benjamin naar Egypte en komen daar aan en ja, worden als spionnen eventjes aangemerkt. Maar Jozef ziet precies wie ze zijn. Alleen zij zien niet wie Jozef is. De Heer Jezus ziet heel precies wie ze zijn. Alleen zij zien niet wie de Heer Jezus is. Weer hetzelfde. Het is zo minutieus, zo perfect, dat je er bijna angstig van wordt om nog wat te zeggen. Ik wil mijn schoenen wel uitdoen en ik wil elk woord wel terugnemen, want het gaat me echt om hem. Niet om de droom van of zo. Of het is een droom, dit is geen droom. Dit is alleen maar een voorbeeld ooit opgeschreven in het eerste boek van de Bijbel, in het boek Genesis, om jou en mij te vertellen hoe het in elkaar zit. Ik zal het hele verhaal kort maken. Ze krijgen het verwijt dat ze spionnen zijn. Er moet dan één achterblijven. Simeon blijft erachter. in een soort opvanghuis, een opvangplek. En zij gaan naar huis. Dan komen met een lading koren terug. Doen hun zakken open en zien tot hun stomme verbazing dat die geldbuidel die ze bij zich hadden om het koren te kopen, weer bovenin ligt. Eerste schok. Dat moet een gigantische, een grandioze vergissing zijn geweest van de Egyptenaren. Nee. De broers denken dat ze in leven kunnen blijven door zelf wat te doen. Door het zelf te kopen, door het zelf te betalen. Ik ken hele volkstammen vandaag die graag in leven willen blijven door zelf hun best te doen. Die willen zelf betalen. Er zijn net die kinderen in, nee, kan ik zelf wel. Echter, doe het zelf eens. Maar je kunt het zelf niet. Je kunt het niet kopen, je kunt het niet betalen. Er valt niks te betalen. Het is om niet. Hoort u het? Uit genade ben je behouden. Niet uit jezelf, het is een geschenk van God. 100% zuiver. Geldbuidel ligt boven in de korenzaak. Ja, dat is schrikken. Ze hebben het nog niet door. De Heere is met die stammen, die zonen van Jacob, bezig. Maar ja, die farao die heeft gezegd, en althans Jozef, de onderkoning, heeft gezegd, ik wil die jongste zoon zien. Ik wil Benjamin zien. Jullie hebben het over hem gehad. En als jullie dat niet doen, nou, dan blijft Simeon gevangen. Maar dan is het ook gebeurd. Dan zijn jullie spionnen geweest. Waarom die onmogelijke eis, zou je zeggen? Nou, ik wil het nog een keer proberen. Israël vandaag zegt nog steeds, we willen geen Messias die geleden heeft, die aan een kruis hing, die uitgemergeld daar hing. We willen een krachtpatser. We willen iemand die orde op zaken stelt, die een leger uitstuurt, die de Romeinen het land uitjaagt, die van alles doet. Maar we willen geen leidende knecht van de Heere. Dat is het grote probleem in Israël. Dat is echt zo. Ze willen wel Benjamin, maar niet Ben-Oni, als u begrijpt wat ik bedoel. Ben-Oni was immers zoon van mijn smart, zoon van mijn lijden, zoon van mijn rechterhand. Ja, dat willen ze wel. Maar zoon van lijden, dat willen ze niet. Nog steeds niet. Toen ook niet. En daarom heeft Jozef de eis gesteld, je moet Benjamin brengen. Je moet leren wie hij is. Nou, dat duurt even, maar Jacob wil dat niet. Uiteindelijk is de honger zo groot dat hij wel moet. Ze gaan weer op stap. Eerste buidel met geld mee, tweede buidel met geld mee, want de eerste keer moet ook nog betaald worden. Nog een geschenk voor die koning mee. En ze komen weer in Egypte aan. Jozef ziet het. Ziet Benjamin. Wil eventjes huilen. Gaat naar een ander vertrekje. Kan het niet meer houden. En is bars. Is nog steeds bezig om die broers op te voeden. Zo, dat is jullie zoon. Ja. Simeon komt uit de gevangenis, komt er ook bij. Krijgen eten bij Jozef in huis. Allemaal een portie. Nou, dat was waarschijnlijk niet een klein beetje boerenkool, maar een flinke hap. Sorry hoor, voor vanavond. Dat was iets meer. En Benjamin had 5 porties. 5? Hoe gaat het nou? 1 hoofdstuk verder en u leest dat ze allemaal een nieuw pak kregen, nieuwe kleren, wisselkleren kregen. Zo heette dat officieel, nieuwe kleren. Maar Benjamin kreeg 5 wisselkleren. Ik weet niet hoe vaak en hoe lang afgevraagd, heren, waarom die 5. Ik zal proberen je dat te vertellen. Wisselklederen. Dat duidt op, er zijn momenten dat dezelfde persoon in een andere kleur naar voren komt. Een ander kleed, gewisseld. 5 keer is Benjamin terug te vinden in de schrift. Deuteronomium 33, de zegen van Mozes over Benjamin is gigantisch. Onvoorstelbaar mooi. Het laatste stukje. Prachtige woorden, Deuteronomium 33. De eerste richter die naar voren treedt, nummertje 2, is Ehud. Benjamin, staat erbij hoor. Een verlossing bewerkt met een korte tweesnijdig zwaard, dwars door die koning van Eglon heen geprikt. Een geweldige zegen, 40 jaar, Ehud. De eerste koning in Israël, die was een kop groter dan iedereen, Saul. Van Benjamin. David. Ik spring stukjes over omdat ik het niet al te gedetailleerd wil zeggen. Het is nu al gedetailleerd genoeg. Maar die David heeft op een bepaald moment gezegd: is er nog iemand over van het huis van Benjamin, van het huis van Saul, dat ik weldadigheid kan doen? En Mephibosheth komt aan zijn tafel. 4. En de 5e, die vindt u in het Nieuwe Testament. Uw geliefde apostel Paulus is een Benjaminiet. Je ziet die 5 porties van Benjamin al in Egypte op tafel liggen. Ja, hoe moet dat dan? Hoe gaat dat dan? Nu, je vindt ze alle 5 terug in de schrift. 5 porties, 5 wisselklederen. En nog is de opvoeding van Jozef niet ten einde. Hij stopt zijn beker, waaruit hij wijn dronk, zegt zijn soldaat, zijn officier. En waaruit hij ook de toekomst kan lezen, zijn toekomst kan lezen. Wij vinden dat wel occult. Zo van, nou gaan we naar een glad terrein. Nou, het is geen horoscoop. Blijf maar eventjes rustig. Ik probeer het. In de zak van Benjamin. Dan gaan ze weer terug. Komen ze in een nacht. Ze zijn niet eens zo gek ver weg. En ze worden staande gehouden door een aantal militairen van Egypte. En die zeggen: er is een beker gestolen en jullie hebben dat gedaan. Nou, nee, zeggen de broers. Hadden ze ook niet gedaan. Dat was ook niet wat zij gedaan hadden. Niemand van hen heeft die beker zo meegepikt. Alle zakken gaan open. Ruben eerst. Ze hebben zich weer verbaasd. Bij het eten zaten ze: hoe kan dat nou? Hoe kan iemand nu weten wie de oudste is en wie de jongste is en wie dan komt? Precies op rijtje. Dus ze hebben zich continu verbaasd. En nu weer eerst de zak van Ruben en dan de... Nou ja, zo ging het. En uiteindelijk komen ze bij de jongste, bij Benjamin uit. En daar zit die beker in. Nou, ze snappen er niet van. En ze zijn gelijk helemaal kaduuk. Ze zijn echt zover dat ze hun kleren scheurden. En zeggen: oh, dit is het moment van de kleren scheuren. Dit is het moment van verbreking. Waarom? Nou, ze wisten echt niet wat ze in hun bagage hadden. De beker waaruit de koning, waarin de onderkoning, de redder van de wereld, wijn dronk. Beker en wijn horen bij vreugde in de schrift. Dat is echt, dat is dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. De beker. Zal ik het wat anders zeggen?
Toen ik de Heer Jezus leerde kennen, ben ik gezegend met alle geestelijke zegening.
Vanaf dat moment. De Heilige Geest is in mij gekomen en toen had ik dat. En toen heeft God er met alle eerbied gesproken, een beker ingestopt en ik wist niet eens dat ik hem had. Jij ook niet. We komen daar niet achter, daar komen we veel, veel later pas achter. Ineens worden we tot stilstand gebracht, misschien wel bruut, en dan ineens blijkt: ik heb die beker. De vreugde van Jozef en de toekomst van Jozef zat in de zak van Benjamin en hij wist het niet. De vreugde van mijn Heer Jezus en de toekomst van mijn Heer Jezus zit in mij, in mijn zegeningen. En ik heb het jaren nooit beseft en ik besef het nog niet lang niet helemaal. Maar er komen momenten dat het eruit komt. Weet je, als je tot behoud komt, tot redding komt, dan ben je bezig met jezelf. Fijn, ik ben gered, ik ben... Mijn toekomst, schitterend. Ja, maar ik ben niet bang voor de toekomst, ik ben niet bang voor morgen. Want ik heb de Heer Jezus. Maar je denkt bijna nooit aan zijn toekomst. We hebben al moeite om een ogenblik in aanbidding voor hem neer te knielen. We hebben al moeite om hem een keer echt dankjewel te zeggen. We komen bijna altijd, ja, wat toe aan ik, maar niet hij. Dat verschil is heel merkbaar. Dan zit je met je zegeningen en dat is waar. Die zak met zegeningen, die is gevuld. Maar er zit ook een element in van hemzelf. Waarin hij zijn vreugde vindt. Ze gaan terug naar Jozef. Gebroken zijn ze. Eindelijk. En ze zeggen ook: onze misdaad komt op onze nek terug. Dus ze komen ineens tot de conclusie: wij hebben het niet goed gedaan. We hebben het fout gedaan. Onze schuld, onze zonden. En ze komen bij Jozef. En wat gebeurt er? Dan breekt Jozef ook. Dat is het moment waarop Jozef breekt. En hij huilde: ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Dat is het moment van tot bezinning komen. En dan begint het duizendjarige vrederijk. Ik hoop dat ik het zo geschetst heb. En dat ik iets gezegd heb. Hoe dat precies in elkaar zit. Hoe dat in die hele geschiedenis tot in de kleinste details is vastgelegd. En hoe je daar kunt zien hoe dat straks gaat gebeuren. Dan op de Olijfberg staat de Heer Jezus. En ze zullen zien op hem die doorstoken werd. De man van smarten, de man van lijden. Benoni. Maar blijkt ook de man van Gods rechterhand te zijn. De koning, de koningen, de heren der heren. En ze zullen zien, en hij zal zeggen, wat zijn dat voor wonden? En hij zal zichzelf openbaren, hier ben ik. Ik ben het, ik ben. Jozef zei, ik ben het, ik ben Jozef. Dat moment is een zegenmoment voor Israël. Dan pas zullen zij breken, echt breken. Maar God is bezig nu. En als de Bijbel in het boek Zacharia vertelt dat God een geest van gebeden uitstort over zijn volk Israël. Nou, dat komt. Dat komt heel, heel geleidelijk. Dat gaat heel stapje voor stapje. Maar er komen momenten dat je abrupt tot stilstand gebracht wordt. En dat je dan bepaalde dingen gaat zien. Ik wou je deze geschiedenis graag voorhouden. Omdat ik denk dat dat het plaatje is om een beetje begrip te krijgen van. En dan, ja, dan gaat het met de stammen van Israël goed. Dan worden ze naar Egypte gehaald. Dan krijgen ze het beste stuk van het land. Dan krijgen ze hun zegen. En ja, dan is er voedsel in overvloed. Dan is de bescherming aan alle kanten. Ik bedoel, dan gaat die zegenbal, als ik dat zo zeg, maar rollen. Dat is een gigantische verandering. En dat is nu precies wat we lazen. Dat is precies wat we lazen. Dat dan de zegen gaat beginnen. En dat het land zijn opbrengst gaat geven, dat er geen misoogst is, dat er geen misdracht is, dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen. Ja, dat is een tekst die hangt nu nog in de Verenigde Naties toestanden in New York. Dat snap ik ook wel. Maar er is nooit meer oorlog geweest dan vandaag. Dus ik weet niet wie aan het omsmeden is, wie de zwaarden, wie het oorlogsmaterieel aan het ombouwen is tot ploegscharen, tot zegenbrengende elementen. Nou, dat komt niet voor nog. Maar dat is dan. De oorlog wordt niet meer. De Heer Jezus gaat regeren. 1. Ik hoop dat je nu tegen de Heer Jezus durft te zeggen, je zit op je stoel hier, Jezus, ben ik blij met u. En misschien zet u ons vanavond wel eens even stil. En zegt u vanavond wel eens tegen ons, maak je zak nu maar eens open. Kijk nu eens in je zegen. Ja, het geld ligt er ook weer. De dubbele portie geld ligt er ook nog. Weer komen ze tot de conclusie, we konden het niet kopen, we konden het niet betalen, we hadden gewoon niks. Weer. Maar er is nog meer. In jouw zegen zit een element van, we mogen hem zijn vreugde geven. Hem zijn beker geven. De beker der verlossing zal ik opheffen. Het heil van hem is zo geweldig groot. Het is zo uniek. We willen hem prijzen, hem groot maken, hem bejubelen. En zijn toekomst heeft hij gezien. Wij zien zijn toekomst niet eens. We denken alleen maar aan onze toekomst. Maar zijn toekomst, daar komt bijna niemand aan toe. Dat is ons grote probleem. Dat is echt waar. Het gaat in heel veel gevallen bij lofprijzing ook over ons en over onze zegeningen, en het gaat nauwelijks over hem. En als het een poosje over hem gaat, dan denken we, nou, dat is te ingewikkeld hoor. We kunnen nog snappen zolang het over ons gaat, wij er zelf in betrokken zijn. Maar als het over hem gaat, dan zijn we zo matig geconcentreerd. In de 1000 jaren Frederik gaat de Heer Jezus Jeruzalem binnen. Jeruzalem is dan de stad van de grote koning, het Sion van de heilige Israëls. En daar zal de wolk van heerlijkheid, de wolk van glorie zijn, zegt de Bijbel. Daar is dan een tempel in het boek Ezechiël beschreven. Daar doen de priesters dienst. De skyline van Jeruzalem is dan totaal anders. Niet meer de islamitische heiligdommen, die zijn door de aardverschuiving en door de aardbeving aan de kant geschoven. Ik ben een beetje plastisch, maar ik denk heel simpel dat het zo gaat. De skyline nu wordt beheerst door islamitische heiligdommen, maar de skyline straks wordt beheerst door het altaar. Dat altaar, dat torenhoge altaar waar Ezechiël van spreekt, met dimensies, met lagen, met drie lagen. En op de bovenste laag, daar zijn de zonen van Zadok, priesters, bezig met het offer. Nou, dan ben je weer te discussiëren, moeten er dan weer dierlijke offers komen? Ja. Wij doen met een stukje brood en met een glas wijn of met een beker wijn terugdenken aan de Heer Jezus. Alle offers hebben heen gewezen naar de Heer Jezus, weet je wat, vroeger. Alle offers wezen heen naar hem, het offer. En wij kijken terug, nu al. En dan zijn daar weer offers. En ze kijken terug. Zien op hem die doorstoken werd. Bitter rouw bedrijven. Leed dragen. Verbreking. Er blijft geen spetter van onszelf over. Helemaal niks. We konden al niks. Maar als je hem ziet en die plek ziet die hij heeft, dan kun je helemaal niks. Dan ga je vanzelf door de knieën. En je hebt zijn hart gezien, zijn tranen gezien, zijn blijdschap gezien toen hij zichzelf bekendmaakte. Hij wil zich zo graag aan jou bekendmaken. Dat zegt de Heer Jezus. Als je mijn wil doet, dan zal ik mijzelf aan jou openbaren. Johannes 12. Ik zal mezelf laten zien. Ik zal laten zien wie ik ben. Dat is uniek. Want eerder had de Heer Jezus gezegd, niemand kent de Vader dan de Zoon. En die aan wie die Zoon de Vader zou willen openbaren. Met andere woorden, je zou de Vader kunnen kennen. Door de openbaring van de Heer Jezus. Maar als het om hem gaat, om de Heer Jezus gaat. Niemand kent de Zoon dan de Vader. Punt. En dan gaat de Heer Jezus zichzelf openbaren. Ja, maar dat is nieuw, hè? Dat is helemaal nieuw. Dat de Heer Jezus zich laat zien, dat hij laat weten wie die is. Dat is in het juiste jaar van Frederik. Er komt een stroom van zegen uit Jeruzalem. En die vloeit naar de Westelijke Zee, naar de Middellandse Zee. En die vloeit ook naar de Dode Zee. En nu maken we wel eens grapjes. Als je daar een beetje in de buurt geweest bent, zie je die vissers daar staan aan de kant van het water. Er staan helemaal geen vissen. Er zit geen vis in de Dode Zee. Niks. Maar dat is een grapje. Maar dan staan ze er wel. Dan. Zegen. Zegen, zegen, zegen. 12 maal vrucht dragen per jaar. Bladeren van die zegenboom zijn tot genezing van de volkeren. Dan gaan ze niet meer prakazeren van, is het nu wel goed dat PGGM nog wat geld in de banken in Israël stopt? Nee, ze gaan vanuit Den Haag een ticket boeken. Ik vermoed met El Al, maar dat zal maar mijn kleur zijn. En ze gaan dus van jaar tot jaar, en of dat nu meneer Rutte en meneer Timmermans zijn voor ons, dat weet ik niet. Ik weet niet of ze dan nog leven. Waarschijnlijk niet. Maar misschien ook wel. En ze gaan naar Jeruzalem. En ze komen daar in Jeruzalem. En wat ambassadeurs die hier van andere landen in Nederland zijn, doen, dat doen zij dat ook. Die ambassadeurs gaan altijd hun geloofsbrieven aanbieden. Zo heet dat nu nog. Op de Dam, daar gebeurt dit. Aan de koningin. Of nu aan onze koning. En dan komen Rutte en Timmermans daar. En ze gaan hun geloofs... Oh ja. Ja, het is even moeilijk natuurlijk. Ze moeten eventjes omschakelen. Ja, er moet wat gebeuren. Maar ze gaan hun geloofsbrieven aanbieden. Ja. Maar ook mensen uit Iran... Je houdt het niet voor mogelijk. Ga naar Jeruzalem. Om daar een knieval te maken. En alle stammen van Israël buigen voor de koning. Toch wel, hè? Alle broers buigen voor de koning. Alle broers, alle sterren. De hemel buigt. Dat zagen we in Openbaring 4, 5 al. Dat de hele hemel. Alles wat in de hemel is, hoorde ik zeggen. Hem die op de troon zit. Worthy is the Lamb. Dat werd net even voor de dienst hier begon gespeeld. Alles daar buigt voor hem. In de hemel. Dus alle sterren. En ook alle schoven. alles buigt. Alles is één complete verheerlijking, grootmaking van de Heer Jezus. En dat is Jeruzalem in die tijd. Landen, volkeren, zoals de koningin van Sheba vroeger bij koning Salomo kwam. Ook een beeld van het duizendjarige vrederijk met enorme zegen en enorme wijsheid en zo. Meer dan Salomo is de Heer Jezus. Zoals alles hier op aarde al iets gezien heeft van schittering en schoonheid in de tijd van Salomo, zo zal het ook dan gaan. Alles is een en al heerlijkheid, een en al glorie voor de Heer Jezus. En de Israëlieten, nou, die zullen wonen ieder onder zijn eigen wijnstok, onder zijn eigen vijgenboom. Dus ze hebben allemaal een soort paradijsje. En daar woon je dan, daar zit je dan. Er zijn een paar mensen die misschien wat minder werk hebben dan vroeger. Vermoed ik. Ik denk dat de begrafenisondernemer inderdaad ophoudt met begrafenisondernemer te zijn. Dus mensen worden 1000 jaar. Je moet er niet aan denken voor die lui. Die hebben dus helemaal geen werk meer. Alleen als ze zondigen, dan zou het kunnen zijn, als ze 100 jaar zijn, dat ze sterven omdat er verkeerde dingen is gebeurd. Het is nog niet de eeuwige toestand. Het is nog niet zo dat het allemaal nieuw is. Dat komt nog. Dat gaat ook in een onderwerp apart behandeld worden. Er komt nog een nieuwe toestand. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar in die tijd gaat alles anders. Een tijd van grote zegen, van grote voorspoed. Nog een keer, zwaarden niet meer. Speren niet meer, dat zijn snoeimessen geworden. Zegen, geen misoogst, geen misdracht. En wat het lied zei, u vond het een moeilijk lied, een heel oud lied. Koe en berin. Geen verderf op mijn berg. De adder zal het kind niet deren. Niks. Niks is er meer. De duivel is gebonden. En nu zou je vermoeden dat zegt, nou, dat had dan wel eerder gemogen. Dan hadden wij ook dit soort problemen niet gehad. Dat klopt. Als de duivel even weer wordt losgelaten, is de mens na 1000 jaar van zegen ineens weer rebellerend tot en met. Gaat ineens in opstand komen, gaat weer achter die duivel aan. Je zou zeggen, hoe halen ze het in hun hoofd? Hebben ze 1000 jaar zegen gehad? En ze gaan weer de verkeerde keus maken. Dat is wat nog komt. Maar het 1000-jarige vrederijk, de Shabbat van de rust. Gij zult geen arbeid verrichten. Gij zult niks doen. Staat dat tot om wet? Om de werknemer te beschermen tegen? Ja, zo wordt het vandaag uitgelegd. We gaan alles sociaal uitleggen. En alles gaat naar de armen toe. Mag wel. Maar het gaat erom dat je niks bedoelt. U hebt het allemaal gedaan, Heer. Het is allemaal volbracht. Het is volbracht. Alles is volbracht. Alles is in orde. We kunnen niks doen. We kunnen niks doen. En we willen ook niks meer doen. Zoals de zonen van Jacob hun geld terugvonden, zo zal in de toekomst niemand nog werken. Ik bedoel niet overdag, maar als de rustdag is, de Shabbat van de rust er is, dan werkt niemand. Dat is niet de wettische kadertjes even neerleggen en dan opletten of iemand misschien wel eens een beetje over het lijntje loopt of aan het verkeerde kantje is. Nee, daar gaat het niet om. Zo zijn wij. Zo is de Heer niet. Maar je bent zo blij met hem dat je graag aan die ene kant wilt zijn, zijn kant. Bij hem wilt zijn. Zoals Mephibosheth, terwijl hij zei, ik ben een dode hond. Ik heb nergens recht op, nergens enige aanspraak op. Maar ik mag aan uw tafel zitten. Wat is het dat u omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? U kent die tekst wel, zo'n prachtige tekst uit 2 Samuel 9. Het is schitterend. Daar zit Mephibosheth dan. Kreupel, ja, nog steeds. Maar hij zit wel aan de koningstafel. En hij heeft hem zo lief gekregen dat hij op een bepaald moment, iets later in de tijd, zegt, nou, die Ziba mag alles wel hebben, want ik ben blij met u, koning. Hij mag alles wel hebben, want ik heb u. Zie je, dat is niet meer zijn pensioenvoorziening of zo, of zijn zegen. Dan is het zijn weldoener, dan is het David die hem wel gedaan heeft, die het centrum is. Dus de vreugde van deze weldoener. Lieve broeders en zusters, ik probeerde met de geschiedenis van Jozef niet u een verhaaltje te vertellen uit de zondagsschool, want dat wist u al. Maar een aantal dingen wist u niet. Van die beker heb u misschien nooit iets gehoord. En van die 5 porties van Benjamin ook niet. Het gaat me niet om dat ik het wel wist. Maar de feiten zijn zo bijzonder dat je in 1 geschiedenis een hele lijn ziet van wat er nog komt. En hoe het precies tot stand gekomen is. In 1 geschiedenis. En als je dat nu vasthoudt, dan denk je, ja, ik weet precies hoe dat gaat. Nou, als Jozef zichzelf bekend maakt aan zijn broer, is het 1000-jarig rijk aangebroken. Weg angst, weg onrust, weg nood. Voedselprobleem, opgelost. Alles is opgelost. In 1 keer. Dat is het geheim. En ten diepste zeg je misschien met mij, Heer Jezus, wat fijn dat u in mij woont. Christus, zegt de Colossensebrief, in u de hoop van de heerlijkheid. Hij woont in jou. En als hij in jou woont, dan is in mij, heel voorzichtig, het 1000-jarig rijk aangebroken. Ik zeg niet dat dat het 1000-jarig rijk is, maar de gevoelens van bij hem zijn, er voor hem zijn, voor hem leven, hem hulde brengen, hem alle eer geven, de Vader aanbidden, het gaat dan gebeuren. Wat een dag zal dat zijn voor hem. Dat het ook voor ons een superdag wordt, amen, maar voor hem. En hij vindt zijn vreugde in deze ontwikkelingen. 1000 jaren. Lofprijzing is niet van de lucht. De dienst gaat onverminderd door. En Jeruzalem is niet meer een soort vuilnisbak waar iedereen op spuwt. Maar is de stad van de grote koning. Waar de Heer Jezus woont. En volgens het boek Ezechiël heet Jeruzalem dan Yahweh Shammah. De Heere is al daar. Hij wilde immers vroeger al wonen bij de mensen. Toen in de tabernakel, hij wilde bij hen wonen. Bij de tempel, hij wilde bij hen wonen. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En dan, de Heere is al daar. Hij woont er. En daarom is elke gelovige te feliciteren, omdat er nu gezegd kan worden dat hij in jou woont. In jou getabernakeld, in jou. Als de Heer Jezus zegt, zo prachtig, ook weer in Johannes 12, als je echt doet wat ik graag wil, en dat is hem eren, hem geloven, hem volgen, dan zullen de Vader en ik bij je komen. En die tekst kan je woning bij jou maken. Je bent rijk als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. De gemeente is heel bijzonder, want ze gaat hier vandaan en ze zullen naar het huis van de Vader gaan. Maar ook Israël krijgt een zegen en het 1000-jarig vrederijk keert eigenlijk alles om. En het mooie is dat je erbij bent. Niet dat je hier op aarde bent, dat je dan in Dingsbureau rondstapt en misschien wel tegen de buren zegt, heb ik je altijd al willen zeggen, zie je wel, ik had toch gelijk. Maar je komt daarbij als een bijzondere wolk van glorie uit de hemel. Dat is het nieuwe Jeruzalem dat van God uit de hemel neerdaalt. En daar boven Jeruzalem hangt. Boven de troon hangt waar de Heer Jezus is. Boven de plaats is waar de tempel is. Daar zijn al die heiligen met hem. Alle heiligen met u. Dat is dan een werkelijkheid. Een prachtige, schitterende toekomst. De Heere zegene u. Voor 2014.
Tot in eeuwigheid.
Vader, dank u wel dat u zo uw zegen over ons uitgegoten hebt. Dat we zakken met zegen bij ons hebben. En we hebben geen idee wat dat allemaal betekent. En we hebben ook geen idee wat we daarin gekregen hebben. We hebben niet zelf een beker meegenomen. Dat hebben de stammen Jacobs ook niet gedaan. Maar ze komen ineens tot de conclusie dat dat toch zo is. En soms is dat een enorme schok. In mijn eigen leven is het wel een schok geweest dat het niet om mij gaat, maar dat het om de Heer Jezus gaat. Dat alles om hem gaat. Dat het zijn vreugde is. En dat staat voorop. Zijn toekomst is. Dat moest ik leren. En omdat het zijn toekomst is, heb ik het schitterend. Want ik ben van hem. En bij hem en één met hem, daar dank ik u voor. Vader, ik dank u voor uw zoon. Ik wil u huldigen, ik wil u aanbidden, omdat de Heer Jezus zo super is, zo geweldig is, zo bijzonder is. Dat hij het werk volbracht heeft. Als het in het leven van Jozef al een beetje geschetst is, dan is dat zeker in de Heer Jezus terug te vinden. Al die details zijn bij hem terug te vinden. We danken u, prijzen u, eren u voor het geweldige werk van de Heer Jezus. En nu, we staan op het punt om een heel jaar te beginnen. We gaan nog verder met Bijbelstudie misschien. Ik weet niet hoe lang we nog kansen hebben. Maar we danken u dat u bij ons bent. Dat u ons omringt van voren en van achteren. Dat u ons ook nabij wilt zijn. We danken u voor de zorg die ook hier besteed is in Dinxperlo om dit mogelijk te maken. We danken u en dragen ons aan u op in de naam van onze Heer Jezus.